Welkom bij Radio Maria.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I...
Look, Sid, stay out of this.
I know where your birth mother is.
Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in deze aflevering van Katovisie. Vandaag bespreken we een tweede deel van de zeer mooie film over het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. In een vorige uitzending hebben we het leven van Karol Wojtyla ontdekt. Eerst als student, dan tijdens de bezetting van de nazi's, wanneer hij ook op een groeve werkte en ook stiekem aan het ondergrondse seminarie studeerde. Aan het einde van de uitzending zagen wij hoe hij priester werd gewijd. In de uitzending van vandaag ontdekken we meer over het leven van Karol Wojtyla als priester, als bisschop en ook als kardinaal. En hoe hij uiteindelijk tot paus werd verkozen. Laten we eerst wat luisteren naar muziek uit de film, gecomponeerd trouwens door Ennio Morricone, en dan vervolgen we het verhaal van deze film, het levensverhaal van Karol Wojtyla, de heilige paus Johannes Paulus II. Polen is bevrijd. De nazi's zijn vertrokken ofwel gearresteerd en sommigen, waaronder ook Hans Frank, geëxecuteerd. Maar de Polen waren iets te enthousiast. Ze zijn nu wel bevrijd van de nazi's, maar nu zijn de Russen aan de macht, de communisten. We zien dat er een man bij een Russische officier binnenkomt. En de officier zegt...
Welkom, Julian Kordek, right? They told me something about you. It seems impossible for a Pole.
That they don't hate Russians.
I spent my best years at Moscow University.
Yet, that you are not a Catholic. Tell me, is that a joke or just some trick to further your career?
An even bigger joke would be if our socialist revolution gave Catholics free rein, don't you think?
Is that a good reason why this should become your desk?
This is a list of the Polish clergy. The Nazis wiped out a third of them. But there are many left. Many. I won't give them time to breathe, act, or think. The day will come when they won't have time to dream of their God.
Julian Kordek, is het niet? Ik hoorde iets over u wat onmogelijk lijkt voor een Pool. Dat ik Russen niet haat? Ik heb een geweldige studententijd gehad in Moskou, zegt de man genaamd Julian Kordek. Niet, antwoordt de officier. Dat u niet katholiek bent. Vertel me eens, is dat een grap of een truc om hogerop te komen? Het zou een nog grotere grap zijn als onze revolutie katholieken de vrije hand zou geven, antwoordt Julian streng. Is dat een goede reden waarom dit uw bureau moet worden? Vraagt de officier aan Julian Kordek. Een lijst van de Poolse klerus, zegt Julian, terwijl hij papieren aan de officier geeft. De nazi's hebben een derde ervan uitgeroeid, maar er zijn er nog veel over. Te veel. Ik zal ze geen tijd geven om te ademen, handelen of denken. Ooit zullen ze geen tijd meer hebben om van hun God te dromen, zegt Julian. En de officier heft zijn glas op naar Julian en knikt. Karol Wojtyla is al een tijdje geleden priester gewijd. Op een dag is hij aan het voetballen met enkele vrienden en jongeren. En plots komt er iemand aangelopen. Eerwaarde, eerwaarde, de geheime dienst. Hier? Vraagt priester Karol. Ze waren in de kerk, antwoordt de jongen die buiten adem is van het lopen.
Brother Karol, the secret service!
Over hier?
I saw them in the church!
Karol doet zijn soutane aan over zijn kleren en gaat kijken wat er is. Monseigneur Kurowski wordt meegenomen door de geheime dienst, onder leiding van Julian Kordek. Wat is er aan de hand? Monseigneur Kurowski. U mag hem niet arresteren, zegt Karol. Dat is verboden in een kerk. Wil je met ons mee? Vraagt de officier. Laat maar, Karol. Laat ze hun plicht doen, zegt Monseigneur Kurowski. Waar wordt hij van beschuldigd? Vraagt Karol. Hoe heet je? Vraagt plots een man die in de kerk zit. Het is Julian Kordek. Na een kort moment van stilte antwoordt de jonge priester Wojtyła. Je monseigneur predikt subversie, zegt Julian. Hij heeft zijn land verraden dat ook mijn land en jouw land is. Monseigneur Kurowski spreekt in deze kerk alleen over religieuze zaken, antwoordt Karol.
What's going on?
Monsieur Kurovsky, you can't arrest him. What you're doing is totally illegal inside the church.
You want to join us?
That's all right, Karol. Let them do their duty.
What's he been accused of?
What's your name?
Wojtyła.
Your Monsignor preaches subversion. He betrayed his country, which is also my country and your country.
Monsignor Kurowski has only spoken about sacred things in this church.
This is the last thing your priest will see before he realizes that the life he dedicated to sacred things has been nothing but an illusion.
Dit is het laatste wat hij zal zien, zegt Julian, terwijl hij een kogel laat zien aan Karol. Voor hij beseft dat het leven dat hij aan de religie wijdde niets meer dan een illusie was. Het is vreselijk om geconfronteerd te worden met nietigheid, hè? En Karol antwoordt: wat u nietig noemt, noem ik allesomvattend. Waar u duisternis ziet, zie ik licht. Als u vernietiging zegt, zeg ik verlossing. Dag, Wotiba, zegt Julian, terwijl hij wegwandelt. Dan stopt hij even, draait hij zich om en vraagt: wat was je voornaam ook alweer? Carol. Vergeet mijn naam niet. Julian Kordek. En de man vertrekt.
It's awful being placed in front of nothingness. He's an Indian priest.
What you call nothingness, I call everything. Where you see darkness, I see light. When you say destruction, I say salvation.
Goodbye, Woodyard. What did you say your first name was again?
Carol.
Carol. And don't you forget my name. Julian Kordek.
Carol had vele vrienden, katholieken, maar ook Joden. Velen onder hen zijn gestorven. Maar een van zijn beste vriendinnen, Hania, die leeft nog. Ze is ondertussen getrouwd met Pavel en ze verwachten hun eerste kindje. Af en toe komt ze op bezoek bij Carol. Ze spreken wat ook over het feit dat de theologische faculteiten gesloten zijn. Er is er een opgericht in Warschau, maar die staat onder regeringscontrole. Alleen die in Lublin is onafhankelijk. En daarop vertelt Carol het volgende.
Archbishop Bajek said to me, I've decided to send you to teach ethics.
And what did you answer?
That I'd rather be a priest among people here.
So what did he say?
You're going to Lublin.
So you have to leave Krakow?
Actually, I get to do both.
How are you going to manage?
It's only 200 miles from Krakow to Lublin. That's 8 hours. I can travel at night.
You're putting a lot of faith in our railroad system.
Aartsbisschop Bajek zei tegen mij, ik heb besloten dat je ethiek gaat doseren. En wat heb je geantwoord? Vraagt Hania. Dat ik liever hier priester word. En wat zei hij toen? Vraagt de jonge vrouw. Je gaat naar Lublin, zegt Carol, die de bisschop probeert na te doen. Dus je moet weg uit Krakau? Ik mag beide doen, antwoordt Carol. Hoe ga je dat doen? Vraagt de jonge zwangere vrouw. Het is maar 300 kilometer van Krakau naar Lublin. Dat is 8 uur. Ik kan 's nachts reizen, zegt Carol enthousiast. Je stelt veel vertrouwen in onze spoorwegen, zegt Hania. Carol en Hania zijn ondertussen aan het wandelen naar de bureaus van Pavel, de man van Hania. Wanneer ze toegekomen zijn, zien ze enkele auto's voor de deur staan en ook mannen in het zwart gekleed. Carol begrijpt al snel dat het om de geheime diensten gaat. Wanneer ze het gebouw binnen willen gaan, worden ze tegengehouden. Hania vertelt dat haar man verslaggever is en hier werkt en dan mogen ze toch binnen. Wanneer ze de trappen naar boven wandelen, zien ze dat er zoveel dossiers, papieren, kranten verscheurd worden en naar beneden gegooid worden. Ze horen ook verslaggevers die vragen waarom dat allemaal gebeurt, maar ze krijgen maar één antwoord. We voeren een bevel uit. Voer later maar een klacht in. Wanneer Carol aan enkele mensen vraagt waarom ze dit doen, antwoorden ze, omdat we hebben geweigerd de lofrede op de gestorven Stalin te publiceren.
What right do they have to do this?
Their excuse is that we refuse to publish Stalin's death eulogy.
Hania's man, Pavel, zit aan zijn bureau. Hij was bezig met een artikel te typen, maar is moeten stoppen. Plots wil een man van de geheime dienst het artikel dat in zijn typmachine is, wegnemen. Maar de man laat zich niet doen. Afblijven, zegt hij. En binnen minder dan 2 seconden start er een gevecht tussen Pavel en de man. Maar al snel haalt de man van de geheime dienst zijn geweer boven en roept hij, op je knieën!
On your knees! On your knees!
Are we going to kill him? Over a typewriter.
He made a mistake. Don't make a big one.
Take everything away. And grab the paperwork too.
Op je knieën. Ga je hem vermoorden? Vraagt Carol, die hoopt dat Powell's leven zal gespaard blijven. Vanwege een typemachine? Hij heeft een fout gemaakt. Maak zelf niet een grotere. Neem alles mee, ook de papieren, schreeuwt de man van de geheime dienst nadat hij met wat twijfel toch zijn pistool liet zakken. En hij bedreigt ook nog Powell en Hanya. Ik wil jullie nooit meer samen zien. De volgende keer gooi ik jullie in de cel. Hierop antwoordt Carol. En gaat u hierna onze stembanden eruit snijden? Als dat nodig zal blijken, zegt Julian Kordek, die net tevoorschijn kwam. Welke methode gebruikten de christenen om de Amerikaanse indianen te bekeren? Vraagt hij aan Carol. En de priester antwoordt, onchristelijke methoden, waarvoor de kerk vergiffenis heeft gevraagd. Daar ben je weer, zegt Julian. Carol Wojtyla, was het niet?
What's next? You're going to cut out our vocal cords?
If that's what it takes, why not? What methods did Christians use to convert the American Indians?
Non-Christian methods, which the church has to ask forgiveness for.
So we meet again. It's Carol Wojtyla, right?
We zijn bij de zetel van de aartsbisschop in Warschau. De geheime dienst is er toegekomen. Met natuurlijk niemand minder dan Julian Kordek. Ze kloppen aan de deur en willen kardinaal Wyszynski zien. De zuster, die de deur moet opendoen, hoort dit en loopt meteen naar het bureau van de kardinaal. Die is ondertussen een brief aan het schrijven naar zijn priesters. En de brief luidt als volgt. Aan de Poolse klerus. Priesters worden ter dood veroordeeld. Ze hebben de bisschop van Kielce gearresteerd en hem een crimineel genoemd. We kunnen niet toestaan dat onze regering het altaar vertrapt. Ik vraag jullie niet om jullie te laten opsluiten en vermoorden. Maar we mogen geen compromissen sluiten. Jullie moeten verzet bieden. En ondertussen is de zuster toegekomen bij de kardinaal. En zijn brief voor de priesters is juist vertrokken. Hij zegt aan de zuster dat ze de mensen van de geheime dienst moet binnenlaten. De mannen komen binnen. En er zegt iemand tegen de kardinaal. U staat onder arrest. De regering wil niet dat u uw taken nog langer uitvoert. U gaat Warschau verlaten. Teken dit. Ik zie geen wettelijke gronden voor zo'n besluit, dus ik teken niet. De regering kan alleen nog geweld gebruiken, zegt kardinaal Wyszynski. De blinde kinderen van Radwanice, zegt Julian Kordek, die net is binnengewandeld. U heeft ze geleid tijdens het verzet. Zij waren de enigen die 's nachts de weg in het bos konden vinden. Ik was een van de patrioten die ze redden. Ik heb groot respect voor alles wat u tegen de nazi's hebt gedaan. Maar nu vecht u tegen de macht van het volk en verbergt criminele priesters die veroordeeld zijn wegens hun misdaden. Uw standpunt is pro-Vaticaans, imperialistisch en anti-Pools, zegt Julian.
You're under arrest. The government has decided that you can no longer carry out anything related to your duties. You are going to leave Warsaw. Sign this.
I don't see any legal grounds for such a decision, so I cannot sign this. All the government has left is violence.
The blind children of Radvanice. You led them during the resistance. They were the only ones who could make their way through the forest at night.
I was one of the patriots they saved.
I have great respect for everything you did against the Nazis.
But now, you're fighting against the power of the people.
Hiding criminal priests convicted by the courts for their crimes.
Your position is pro-Vatican, pro-imperialist
and anti-Polish.
Maar de kardinaal antwoordt. Ik ben dezelfde die ik altijd geweest ben. Ik verdedig de christelijke ziel van ons land. Zijn hang naar vrijheid, vrede en gerechtigheid. Pak je spullen en volg ons, zegt Julian. De kardinaal staat recht, neemt zijn brevier, doet zijn jas aan en zegt: ik ben klaar. Neemt u niets mee? Vraagt Julian. Ik was arm toen ik hier kwam en ik ga hier arm weg, zegt de kardinaal.
I am the same person I have always been, defending our nation's Christian soul, its spirit of freedom, peace and justice.
Collect your things and follow us.
I'm ready.
Aren't you going to take anything with you?
I came poor to this house, and poor I shall leave it.
We bevinden ons in een grote zaal bij de communisten. Het is een samenkomst, een vergadering. Julian Kordek is ook aanwezig. Kameraden, zegt Julian tegen twee mannen. Kameraad Kordek, antwoordt er één. Hij draait zich om naar de andere persoon en zegt: hij leidt het vijfde departement, kerk en religie, het ondankbaarste baantje in Polen. Kameraad Stalin zei altijd dat de introductie van het communisme in Polen hetzelfde is als een koe zadelmak proberen te maken. Hij zei ook, als we die Wyszynski maar aan onze kant konden krijgen. Wyszynski is een groot man, antwoordt Julian Kordek, maar hij zal nooit aan onze kant staan. En hij zit goed waar hij zit. Je moet de Universiteit van Lublin sluiten, zegt Julian tegen de man. We willen niet dat er nog meer Wyszynskis opstaan. Dat lijkt me geen goed idee, zegt de man. We moeten het buitenland de indruk geven dat er religieus en filosofisch pluralisme in Polen bestaat. Er zijn nu nieuwe docenten, zegt Julian, jong, hoogopgeleid, gevaarlijk. Zoals? Vraagt de man. Zoals een zekere Wojtyla, een jonge priester. Hij mag jonge mensen niet leren om geen angst te hebben. Angst is nodig om ons doel te bereiken. We zullen gelijk krijgen in de ogen van de geschiedenis en zelfs in Gods ogen, als die bestaat, zegt Julian. De Universiteit van Lublin blijft open, zegt de man.
Comrades?
Comrade Kordek. He runs the fifth department, Church and Religion. The most thankless job in Poland. Comrade Stalin used to say that introducing communism into Poland is like training a cow to wear a saddle.
He also said if only we could have that Wyszynski on our side.
Wyszynski is a great man, but he'll never be on our side. He's fine right where he is. I want you to shut down the University of Lublin. We don't want any other Wyszynski springing up in Poland.
I don't think that's a good idea. We have to give the impression abroad that religious and philosophical pluralism exist in Poland.
There are new teachers now, young, well-qualified, dangerous.
Such as?
Such as a certain Wojtyla, a young priest. This man should not be allowed to teach young people to have no fear. We need fear to accomplish our goal. It will be right in the eyes of history. And even in God's eyes, if he exists.
The University of Lublin will remain open.
Julian is niet blij met deze beslissing. En hij laat het hier niet bij. Hij ontmoet een jonge man genaamd Adam. Hij overhandigt hem een dossier. Karol Wojtyla. Hij doseert ethiek aan de Universiteit van Lublin. Hij is ook priester hier in Krakau en ontfermt zich over de jonge mensen. Ik wil alles over hem weten, met wie hij omgaat, wat hij zegt, wat hij denkt. Alles, zelfs wanneer hij naar de wc gaat.
Karel with you. He holds the chair of ethics at the University of Lublin. And he's a priest here in Krakow, taking care of young people. I want to know everything about him. Who he meets, what he says, what he thinks. Everything. Even when he goes to the toilet.
De jonge man, Adam Zielinski, studeert kunstgeschiedenis. Hij volgt les bij Karol, niet omdat het moet, maar om Karol te bespioneren voor Julian Kordek. Adam heeft een jonge vrouw ontmoet. Zij volgt les bij Karol. Haar naam is Maria Pomorska. Ze zijn heel veel samen. En op een avond gaat Maria samen met Adam naar Karol. Ze vertelt hem, terwijl Adam op afstand staat, 7 van ons gaan naar arbeidersbuurten zonder kerken. We gaan op bezoek bij gezinnen die ons nodig hebben. Dat is een bewonderenswaardig besluit, zegt Karol. Maar het kan gevaarlijk zijn. Let erop dat je niet gevolgd wordt. Adam ook? Die niet, zegt Maria. Hij staat er een beetje twijfelend tegenover. Adam leeft in zijn kunstwereld, antwoordt Caron.
There will be 7 of us going into working class neighborhoods without churches. And we'll visit any family that needs us.
Good. You've made an admirable decision. But it might be dangerous. Just make sure you are not followed, okay? And Adam too?
No, not him. He seems a little reluctant.
Adam lives in his world of art.
En Karol vertelt aan Maria dat hij na afloop van de collegeperiode met de studenten de bergen in wil. En Maria vindt het een heel goed idee. En terwijl Karol spreekt met Maria, is Adam stiekem afluisterapparatuur in de biechtstoel aan het plaatsen. Hij is juist klaar wanneer Karol en Maria tevoorschijn komen. En vanaf die avond luistert Adam de vele biechten van Karol af, op zoek naar uitspraken om hem te kunnen laten veroordelen. De examens zijn voorbij. En zoals beloofd neemt Karol zijn studenten mee naar de bergen. Ze kajakken, wandelen, picknicken en praten. En Karol blijft de jongeren uitleg geven. En ze luisteren geboeid mee. Niets is zo mysterieus en onbekend als de liefde. Iedereen koestert een diep, wanhopig verlangen naar absolute liefde. Er bestaat een diepe kloof tussen hoe we dit zien en er in het echt mee omgaan. Liefde is niet iets wat je kunt leren, en toch is het van wezensbelang om erover te leren. Eén ding is zeker: liefde en seksualiteit zijn de boeiendste schakel tussen de geest en de natuur. Maar liefde houdt ook een verantwoordelijkheid in. Als een man en vrouw verenigd zijn door ware liefde, nemen ze elkaars lot en toekomst over, als was het die van henzelf. Dat kan een hoop leed opleveren, maar het is de enige serieuze manier om lief te hebben. En niet door er een spelletje van te maken.
There is nothing more mysterious and unknown than love. We all have a deep, desperate need of absolute love. And the difference between how we perceive it and how badly we actually live it is a terrible thing. Well, love's not something that can be taught.
And yet it's absolutely vital to learn about it.
One thing's for sure. Love and sexuality are the most exciting link between mind and nature. But love is also a responsibility. When a man and a woman are united by real love, one takes on the other's destiny and future as if it were their own. And that can mean a lot of strain and suffering, but that's the only serious way to love.
and not by making a game out of it.
Priester Carol hoort heel vaak de biecht. Op een dag komt er iemand biechten, maar begint met een grapje. Al heel snel herkent Carol zijn stem. Het is Novak, zijn goede vriend toen hij nog in de steengroeven werkte, tijdens de nazi-bezetting. Hij is zo blij om Novak terug te zien. Waar heb je al die jaren gezeten? Vraagt Carol. Ik werk nu in de Tchaikovsky-fabriek in Poznan. Hoe gaat het ermee? Vraagt Carol. Slecht. Ik bedoel prima, antwoordt de man. Welk van de twee is het? Vraagt Carol. Beide. Slecht omdat dit regime een belediging is van het socialisme. De mensen hebben honger. En goed omdat ik me nog steeds sterk en in staat tot vechten voel. En weet je wat? Zegt Novak. Ik ben verliefd. Verliefd? Wat een geweldig nieuws, zegt Carol.
Novak!
Carol.
Where have you been all these years?
I work in the Tchaikovsky factory in Poznan now.
How are things going?
Badly. I mean, just fine.
Which is it?
Both. Badly, because this regime is an insult to socialism. And the people are starving. And fine, because I still feel strong and ready to fight. And you know what? I am in love.
You're in love? That's great news.
Novak vertelt hoe slecht het gaat met de arbeiders, hoe hard ze moeten werken, hoeveel honger ze lijden. Hij vertelt Carol ook dat ze in Poznan de straat op gaan om ze te laten weten hoe kwaad ze zijn. Wat helpt dat? Zucht Carol. Sta je aan hun kant? Zegt een verschoten Novak. Ik ben bang voor de gevolgen, zegt Carol. Ik wil niet meer om martelaren huilen. Geen zorgen, ze gaan echt niet op ons schieten. We zijn het proletariaat, zegt Novak. Maar wat Carol niet weet, is dat hij door de geheime dienst wordt afgeluisterd. En hij spreekt met Novak juist bij de biechtstoel waar de micro's in verstopt zijn. En Adam, die heeft alles gehoord. En onmiddellijk gaat hij ermee naar Julian Kordek. Goed werk, zegt Julian, maar hij laat niets los. Hij vermoedt waarschijnlijk dat hij afgeluisterd wordt. Dat denk ik niet, antwoordt Adam. Ik heb hem onnoemelijk vaak uitgedaagd. We gaan bijna altijd samen met de trein. En hij heeft zich nog nooit uitgesproken tegen de socialistische regering van dit land. Hij is niet in politiek geïnteresseerd, zegt Adam. En hij vervolgt. Misschien, en ik zeg dit met alle respect, zit u ernaast. Ik zit er niet naast, zegt Julian. Ik wil die man hebben. En jij geeft me de middelen daartoe. Is dat duidelijk? Zegt Julian streng. Zegt u nu dat ik dingen moet gaan verzinnen? En als dat zo was? Als ik dat inderdaad zeg? Zegt Julian. Dan verzin ik wel wat dingen, antwoordt Adam. En hij vertrekt.
Good work. But he doesn't give anything away. He probably figures we're listening in.
I don't think so. I've provoked him 1,000 times. We take the train together almost every time. And he's never uttered one word against the socialist government of this country. He's not interested in politics. Perhaps, and I say this with all due respect, comrade, you're wrong.
I'm not wrong, Zelensky. I want this man. And you're going to give me the means to do it. Is that clear?
Are you telling me that I have to make things up?
So what if I am? What if I did?
Then I would make some things up.
Enkele dagen later volgt Carol samen met zijn studenten, die trouwens telkens talrijker worden, op de radio het nieuwsverslag over de staking in de Tchaikovsky-fabriek, waar Novak werkt. Vandaag, de 28e juni, om 16 uur, is het 2e legerkorps Poznan binnengetrokken. De staking begon vanochtend vroeg om 6 uur. Toen arbeiders de Tchaikovsky-fabriek verlieten op weg naar het stadscentrum. Onderweg sloten arbeiders van andere fabrieken zich bij de demonstratie aan, samen met voorbijgangers en ingezetenen van de stad.
Today, June 28 at 4 p.m., the 2nd Army Corps has entered Poznan. The strike began early this morning at 6 a.m. as workers left the Tchaikovsky factory marching towards the center of the city. As time passed, workers from other factories joined the dissenters, together with passersby and residents of the city.
Demonstranten zetten koers naar het kantoor van de Verenigde Arbeiderspartij. Anderen liepen over de Milanska-straat naar de gevangenis en het kantoor van openbare veiligheid. Om 10:15 betrad een groep demonstranten de regionale rechtbank en het kantoor van de openbare aanklager. Het ziet er naar uit dat er zeker 100 arbeiders gedood zijn. Daarnaast zijn er enige honderden gewonden gevallen.
The number of workers killed it seems has reached 100, plus several hundred wounded.
My father works there. I'm sure he was with the strikers.
What's your father's name?
Ignaz.
In de leslokaal van Carol hebben ze het nieuws gevolgd. Maria is heel ongerust. Haar vader werkt namelijk in de fabriek en ze vermoedt dat hij zeker met de stakers mee was. Carol laat onmiddellijk iemand bellen naar de lokale bisschop en geeft enkele namen door van de fabriekwerkers met de vraag of ze nog leven. Ondertussen zijn veel van de jongeren kwaad en woedend geworden. Ik weet waar de wapens te vinden zijn, roept er iemand. Maar dan vraagt Carol om stilte. Stil, stil. Ga zitten. Weten jullie, tijdens de naziperiode had ik een ontmoeting met een ongelooflijke wijze man. We stonden in een donkere kamer en vreesden voor ons leven. Die wijze man was geen filosoof. Hij was kleermaker. En hij zei tegen me: we zullen met liefde overwinnen, niet met wapens. En ik vroeg: hoe kunt u dat zeggen met al die nazi's? En hij antwoordde mij: de nazi's zullen verdwijnen, omdat het kwaad zichzelf verteert. Maar als de liefde niet overwint, komen de nazi's terug onder een andere naam.
Sit down.
You know, during the Nazi period, I happened to find myself next to the wisest man I had ever met. We were in a dark room, hanging on between life and death. And this wise man wasn't a philosopher. He was a tailor. And he said to me, we will win with love, not with guns. And I answered, how can you say that with the Nazis in our country? And he said, the Nazis will disappear, because evil devours itself. But if love doesn't win out, the Nazis will just come back under a different name.
En Carol gaat verder en hij zegt aan zijn studenten: en jullie willen tanks overbluffen met geweren? Willen jullie je leven geven? Jullie moeten vandaag je leven niet geven. Jullie moeten juist je liefde voor het leven tonen. Een liefde die zij niet kennen. Jullie moeten getuigen van de waardigheid voor ieder leven. Voor vreedzame demonstraties. Toon jullie pijn, jullie teleurstelling. Schreeuw jullie afkeer van geweld uit. Toon jullie liefde. Toon jullie respect voor het leven.
And now you want to face down tanks with rifles? You want to give your lives? I don't think you should be giving your lives today. You should be showing your love of life instead.
A love they don't know about. You have to bear witness to the sacred dignity of every life. Demonstrate peacefully. Show your pain. Show your disappointment. Shout out your refusal of violence. Show your love. Show your respect for life.
Plots gaat de telefoon. Het is nieuws over de vader van Maria en enkele anderen die Carol kent. Maria's vader is ongedeerd. Na het telefoontje komt Carol terug in de leslokaal en zegt hij tegen zijn studenten: een medestudent van jullie, Witold Brozek, is omgekomen. Het is moeilijk zo'n misdaad te vergeven. En een vriend van me die is gewond geraakt. Maar ik herhaal, provoceer ze niet. Dat is precies wat ze van jullie verwachten. Ze zullen niet bang voor jullie wapens zijn, maar wel voor jullie woorden.
Een klasmeet van jou.
Witold Brozek was killed.
It's hard to forgive a crime like this.
And a friend of mine was wounded. But I repeat, do not provoke them.
That's exactly what they expect you to do.
They won't be afraid of your guns. But they will be afraid of your words.
En we zijn nog steeds in het programma Katovisie, beste luisteraars van Radio Maria. En we gaan verder met de bespreking van een tweede deel van de film Karol Wojtyla, The Man Who Became Pope. Een film over de heilige paus Johannes Paulus II. Kardinaal Wyszynski zit al 3 jaar in de cel. Toch wordt hij nu vrijgelaten. Een tijd later wordt Karol tot hulpbisschop benoemd. Maar hij weet het nog niet. Van de secretaris van het Vaticaan aan de primaat van Polen, kardinaal Stefan Wyszynski. Zijne heiligheid, op verzoek van de aartsbisschop, monseigneur Basiak, benoemt Karol Wojtyla tot hulpbisschop van de stad Krakau. Hij is verkozen om zijn scherpzinnigheid, vroomheid en onvermoeibare toewijding, zijn innerlijke kracht en welsprekendheid, zijn kennis van filosofie en de menswetenschappen, zijn aanhang als docent en zijn invloed onder de jonge mensen.
From the Secretary of the Vatican State to the Primate of Poland, Cardinal Stefan Wyszyński. His Holiness, upon the solicitation of the Archbishop Monsignor Baziak, names Karol Wojtyła Auxiliary Bishop of the city of Krakow. He was singled out for his keen intellect, devotion and constant dedication, his interior strength and persuasive oratory, his cultivation of philosophy and the social sciences, his following as a teacher, and his influence among the young.
Karol is dus nog niet op de hoogte, maar hij wordt bij zijn bisschop, kardinaal Wyszyński, geroepen. Ik heb gehoord dat je nogal van sport houdt, zegt kardinaal Wyszyński. Ik wilde je graag ontmoeten. Weet je waarom ik je heb laten komen? Nee, uw eminentie, antwoordt Karol. Je aartsbisschop, Monseigneur Baziak, heeft van de paus toestemming gekregen je als hulpbisschop van Krakau aan te stellen. Maar ik ben veel te jong, antwoordt Karol. Van die zwakte zul je snel verlost zijn, antwoordt de kardinaal. Ik vraag je de wens van de Heilige Vader te respecteren. En Karol antwoordt, ik neem het aan. Goed, antwoordt de kardinaal, laten we nu dan wat gaan eten. En enkele weken later wordt Karol tot bisschop gewijd.
Do you know why I sent for you?
No, your eminence.
Your archbishop, Monsignor Baziak, has obtained your appointment as bishop of Krakow from the Pope.
I am far too young.
That's a weakness you will get rid of soon. I ask you not to oppose the Holy Father's will.
I accept.
Well then, let's go and get something to eat.
Karol Wojtyła spreekt af met Julian Kordek. Hij onderhandelt en zorgt ervoor dat ze een halve seminarie kunnen openen. Hij vraagt ook de bouw van een kerk in de nieuwe stad Nowa Huta. Maar daar staat Julian niet voor open. Want de stad is gebouwd voor de nieuwe mens, de nieuwe wereld, zonder God. Een lange tijd later krijgt Karol een brief van Pavel en Hania. Ze hebben groot nieuws. Ze hebben opnieuw een kindje gekregen, een zoon. Hij noemt Jan. Maar er is ook slecht nieuws. Hania is ziek. De dokters hebben ontdekt dat ze een tumor heeft op haar rechterlong, die uitgezaaid is. En de dokters geven haar misschien nog 3 of 4 maanden. En Pavel schrijft naar Karol. We steunen op ons geloof, maar als God je in de steek laat, is dat moeilijk. Het is vreselijk, Karol. Ik schrijf door mijn tranen heen, omdat ik alleen ben. Als zij er is, lach ik. Ik heb besloten haar niets te vertellen, om haar een rustig gemoed te gunnen in de tijd die haar nog rest. Ik hou de angst en pijn voor mezelf.
We have faith, of course, but when God abandons you, it's difficult. It's atrocious, Karol. I write through tears because I'm alone. When she's present, I smile. I've decided to tell her nothing, so she can have peace of mind for the time that's left. I'll keep the anguish and pain within me.
We zijn in 1962. Paus Johannes de 23e roept het concilie bijeen. ook bisschop Carol, neemt deel. En hij neemt ook het woord. De mens is een uniek wezen. Hij leeft in een materiële wereld, maar voelt een diepe spirituele drang. Hij is een mysterie voor zichzelf en anderen. De kerk verliest aan macht. De kerk kan zichzelf niet langer aan de wereld tonen, gehuld in de oude westerse cultuur. We moeten niet boven de wereld staan, die betuttelen en om gehoorzaamheid vragen. De kerk moet meebewegen met de wereld. De mensen zijn op zoek naar de waarheid. We moeten samen met hen oplossingen zoeken voor de moeilijke levensproblemen. We moeten in deze tijden de wanhoop van het menselijk bestaan in de ogen zien. Met dat in gedachten moet de leek in het centrum van het kerkelijk leven staan. Elk vorm van klerikale mentaliteit is verkeerd.
Now the church has to walk with the world. Men are looking for the truth. We must find solutions to the difficult problems of life with them. We must face the despair of human existence in these times of ours. With this in mind, the layman has to be in the center of church life. I denounce every form of clerical mentality as an error.
De aartsbisschop van Krakau is overleden aan een hartaanval. De communistische partij heeft een lijst van kardinaal Wyszynski met kandidaten om de aartsbisschop op te volgen aangekregen. Dat komt Julian Kordek te horen op een vergadering met de partij. Maar alle voorgestelde namen zijn afgekeurd. En daarom stelt de partij zelf een kandidaat voor, Karol Wojtyla. Hij stond niet op de lijst van kardinaal Wyszynski. Maar Julian zegt onmiddellijk, je begaat een fout. Wojtyla moet worden afgeremd. En wanneer zijn partijkameraad de reden vraagt, zegt hij, hij heeft een innerlijke kracht die geen enkele andere priester bezit, ook Wyszynski niet. Hij bindt jongeren aan zich en werkt tegen. Een man die het over bidden en liefde heeft, zegt de verantwoordelijke in de partij. Wojtyla is niet betrokken bij anti-regeringsactiviteiten en hij mist organisatorisch en leiderskwaliteiten. Volgens de traditie hoort de aartsbisschop van Krakau trouwens blauw bloed te hebben. En we steunen een proletariër. Wojtyla is onze ware vijand. Onze vijand is Wyszynski, zegt de man. Hij is de patriot, de vakbondsactivist, het symbool van de massa. Wij moeten Wojtyla steunen tegen Wyszynski. Je begaat een grote fout, antwoordt Kordek. En hij vertrekt.
Where is the problem?
That man has an inner strength that no other priest in Poland has, including Wyszynski. A strength capable of drawing the end to him and working against him.
A man who talks about prayer and love? Wojtyla isn't involved in any anti-government activities and he lacks organizational and leadership skills. And then tradition dictates that Krakow's archbishop be a nobleman. And we are backing a proletarian.
Wojtyla is our real enemy.
Our enemy is Wyszynski. He's the patriot, the union activist, the symbol for the masses. We must support Wojtyla against Wyszynski.
You're making a tragic error.
Ondertussen hebben de arbeiders van de fabriek hun project afgewerkt. En het is kerstavond. Ze hebben een zeer groot ijzeren kruis gemaakt voor Noah Huta, de stad zonder religie, zonder God, de stad voor de nieuwe mens. Maar de inwoners wouden een kerk die ze niet gelijk gekregen hebben. En dus hebben ze een metershoge kruis gemaakt. En vanavond, op kerstavond, gaat bisschop Karol Wojtyla de heilige mis opdragen. Maar Adam is juist te weten gekomen wat ze van plan zijn en is onmiddellijk naar Julian Kordek gegaan en heeft hem verwittigd. En die heeft meteen een hele hoop soldaten laten uitrukken naar Noah Huta. Karol spreekt de menigte toe. We kwamen hier om te bidden. De arbeiders van Noah Huta hebben een kruis opgericht waar een kerk moet komen. Jullie stad moest een stad zonder God zijn, maar jullie wil heeft overwonnen. Laat dat een les zijn.
You, the workers of Novahuta, have put up this cross where you want to build a new church. Your city was supposed to be a city without God, but your will has prevailed. Let this be a lesson.
Jullie kruis is het symbool van het offer dat de mens heeft verlost, dat een nieuwe betekenis aan het leven geeft, dat ons leert lief te hebben en het leven respecteert. Vrijheid van godsdienst is de hoogste vorm van menselijke waardigheid. Die mag niet onderdrukt worden. Deze steen heb ik in Rome gekregen, van Paulus 6, voor jullie, de arbeiders van Novahuta. Hij komt uit de Sint-Pieter. En op deze steen zullen we onze kerk bouwen.
Religious freedom is the highest expression of human dignity. To stifle it is a crime. This rock was given to me in Rome by Paul VI.
For you, the workers of Novahuta, it comes from St. Peter's Cathedral.
And on this rock, we will build our church.
Niet alleen de bewoners zijn stil en luisteren aandachtig naar Carol. Ook de soldaten. Ze blijven rustig. En Carol spreekt de menigte verder toe. Vertrouw op de liefde. Die is sterker dan de dood. Verlies nooit je geloof. Verlies de moed niet. Geef de hoop nooit op. Verlies nooit de vrijheid van geest waarmee Jezus de mensen vrij maakt. Ik ben jullie bisschop en ik zal tot het einde van mijn leven bij jullie zijn. Ik zegen jullie.
You have to trust in the strength of hope. You have to trust in love, which is stronger than death. You must never lose faith. You must not lose heart. You must not get discouraged. Never lose the freedom of mind with which Christ makes men free. I am your bishop, and I will be with you every day until the end of my days. I bless you. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Een tijd later krijgt Carol goed nieuws van zijn vrienden, Pavel en Hania. De tumor van Hania is verdwenen. De dokters begrijpen het niet. En Pavel schrijft: Je had gelijk, Carol. Hoop, gebed en liefde. Die verborgen kracht in ons kan zegevieren over het kwaad. Ik weet dat u Pater Pio hebt gevraagd voor ons te bidden. Dank ervoor. Op een dag komt Adam bij Carol. Hij is in tranen en beeft. Ik heb u bespioneerd. Ik ben een spion. Ik ben daarvoor opgeleid. Ik heb microfoontjes geplaatst. Ik heb geluisterd hoe u de biecht afnam. Ik heb uw brieven gelezen. Ik werd daarvoor betaald en ik ben een van de velen. Ik heb altijd geweten dat het geen zin had. En hoewel ik u haatte, sijpelde uw woorden mijn hoofd binnen zoals water door een barst. U spreekt van liefde, een ziek woord. Liefde voor verachtelijke wezens.
I've been spying on you. Yes. I'm a spy. I was trained for this. I planted microphones. I listened to your confessions. I read your letters. I was paid for doing this. And I'm just one of many. I always knew it was useless. And even though I hated you, you were like water thrown back. You speak of love. Such a sick word. Love for despicable human beings.
Carol heeft tranen in zijn ogen. Hij antwoordt Adam het volgende. Je bent niet verachtelijk. De pijn in je en je woede zijn je ziel. Een ziel die zoveel liefde nodig heeft dat hij erdoor wordt bedolven. Als je fouten hebt gemaakt, heb je daar al voor geboet. Bedankt, Adam. Het is een grote dag vandaag. Het is de tweede keer dat ik getuige ben van de goddelijke waarde van het leven. Ga in vrede.
You are not despicable. The pain inside you. And your anger, your soul. The soul that needs to be loved so much that it's smothered by it. If you made mistakes, you already paid for them. Thank you. Thank you, Adam. Today is a great day. This is the second time I've been a witness to the divine value of life. Forgiven is forgiven. You're a chosen one.
En ook aan Maria biecht Adam alles op. Ze is er kapot van. Maar ze kan Adam wel vergeven. Op een dag staat er een man Carol op te wachten. Uwe excellentie, herkent u me niet? En plots herkent Carol de man. Het is een van zijn Joodse vrienden. Jerzy Kloeger. Je leeft nog. U ook, excellentie, zegt Jerzy. Wat is dat nu? Weet je mijn naam niet meer? Oh, ik dacht dat je dood was. Ik heb overal naar informatie over je gezocht. Je was omgekomen in Rusland, zeiden ze. Zegt Carol. Ik had moeten sterven. Niet eenmaal. Maar 1000 maal, zegt Jerzy. En ik heb je gevonden. Ik ben gespaard, zegt Jerzy. Maar ik was de enige.
Your Excellency, you don't recognize me?
Jerzy Kloeger, you're alive.
So are you, Excellency.
What's that? Don't you remember my name?
Carol.
I thought you were dead. I looked everywhere for news about you. I was told you were killed in Russia.
Yes, I should have died not once, but 1000 times.
And I found you.
I was spared, but I was the only one.
Carol en Jerzy zijn zo blij elkaar terug te zien. We zijn weer een paar jaar verder. En op een dag komt er plots een priester bij Carol binnen. De paus is gestorven. Wat zei je? Johannes Paulus is gestorven. Gisteravond na slechts 33 dagen. Ik was erg op hem gesteld, zegt Carol.
De dood is dead.
What did you say?
John Paul is dead. Last night. After only 33 days.
I was really fond of him. You know what he said when we elected him? May God forgive you for what you have just done.
En kardinaal Karol Wojtyla moet vertrekken. Hij moet naar het conclaaf. En wanneer er plots, na enkele stemrondes, zijn naam wordt genoemd, kan Carol het niet geloven.
Wojtyła. 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 Wojtyła.
Wait, do you want?
De liefde legde me alles uit. De liefde loste alles voor me op. Daarom bewonder ik de liefde, waar die ook aangetroffen wordt. Als liefde even groot is als simpel, als het simpelste verlangen in nostalgie kan worden ontdekt, dan begrijp ik waarom God begroet wil worden door simpele mensen, door diegenen wier hart zuiver is en die geen woorden hebben om in liefde uit te drukken. God legde een lange weg af en hij stopte een kleine pas bij het niets vandaan, heel dicht bij onze ogen. Misschien is het leven een golf van verbazing, een golf hoger dan de dood. Koester nooit angst.
Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
En wanneer Karol Wojtyła aan het balkon verschijnt op het Sint-Pietersplein, zegt hij: de meest verheven kardinalen hebben een nieuwe bisschop in Rome benoemd. Ze hebben hem geroepen uit een verre land, ver weg, maar altijd dichtbij, voor de eenheid in het christelijk geloof en de christelijke traditie. Het beangstigde mij aanvankelijk om tot paus benoemd te worden. Maar ik aanvaarde het in de geest van gehoorzaamheid jegens onze Heer en een volledig vertrouwen in zijn moeder, de Heilige Maagd.
I eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano.
We have a Polish Pope!
Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana.
Magda! Magda!
He's my friend.
Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima.
En hij zegt ook tot de menigte: ik weet ook niet of ik me goed uitdruk in jullie taal, in onze Italiaanse taal. Als ik een fout maak, corrigeer me dan.
Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hebben we een tweede deel besproken van de film Carol, The Man Who Became Pope. Tot de volgende keer.
Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano, il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo. Per ogni altro uomo, un uomo venuto da molto lontano, stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco, ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo. La guerra è la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Fame e povertà hanno ucciso anche la dignità, va e ricorda questo cuore mio. Che Caino sono pure io. Dall'est è arrivato il primo squillo di tromba, il mondo si ferma, c'è qualcosa che cambia. Un popolo grida, noi vogliamo Dio, la libertà è solo un dono suo. Tu apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli. Va dove l'uomo ha per sorella solo lepre mosche sulle labbra. Vai, ricorda questo cuore mio. Che Caino sono pure io. Caino sono pure io.